Welkom bij een nieuwe MLC-podcast. Wat leuk dat je hebt gekozen voor een aflevering uit onze MLC-boekenkast. Een serie waarbij we boeken bespreken die betrekking hebben op het werk van een organisatieadviseur. Mijn naam is Yannieke Brokelman. Tegenover mij zit mijn collega Tom van Buren. Tom, welk boek heb je meegenomen voor ons?
Ik heb vandaag Ride of a Lifetime meegenomen van Robert Iger.
Leuk, en wanneer ben je begonnen met lezen?
Ik heb deze in mijn vakantie, kerstvakantie gelezen. Dat is toch altijd wel een lekker moment om rustig aan te doen. Je bent vaak vrij, een beetje te reflecteren op het afgelopen jaar en wat je gedaan hebt. En ik denk dat dit boek daar gewoon heel goed bij aansluit. Robert reflecteert in het boek ook eigenlijk op zijn carrière van 45 jaar bij Disney. De organisaties waar hij heeft gewerkt, want hij heeft niet alleen bij Disney gewerkt, maar ook bij organisaties, zijn overgenomen door Disney. De functies die hij heeft gehad. En eigenlijk door het hele boek verspreid zitten gewoon heel veel lessen die je mee kan nemen. Zelf ook in je carrière. Dus ik vond het een erg leuk boek om te lezen in die tijd.
En wat triggerde je dat je dacht, misschien kan het ook voor mijn collega's interessant zijn om te lezen? Of als consultant, hoe kan het bij op elkaar aansluiten?
Nou, ik werd in eerste instantie eigenlijk getriggerd door Disney. Ik ben best wel een Disney-fan, dus ik heb eigenlijk alle oude Disney-films wel gezien. Tegenwoordig ook een groot fan van Marvel en kijk al die films. Dus sowieso wel leuk om een kijkje in die wereld te hebben. Ze zijn natuurlijk alle parken en enorm diverse zijn ze. Dus dat vond ik sowieso interessant. En anderzijds ben ik 15 jaar lang CEO geweest van het bedrijf en heeft daarvoor 30 jaar binnen het bedrijf gewerkt. En ik denk dat je dat niet heel vaak meer ziet, hè? Iemand die eigenlijk alle stappen doorloopt binnen een organisatie en daar dan terechtkomt. Dus eigenlijk was dat de trigger om het te gaan lezen. De leiderschapslessen, denk ik, die hij in het boek uitlegt, zijn denk ik ook gewoon heel erg toepasbaar voor consultants. En dat heeft me wel echt aan het lezen gehouden ook.
Kan je ons meenemen naar een beetje de kern van het boek? Want je vertelt, hij is CEO geweest en het gaat dus over zijn carrière eigenlijk door de jaren heen.
Ja, dus het boek is eigenlijk opgedeeld in twee delen. Je hebt het eerste deel, dat heet dan leren, en het tweede deel heet leiden. Dus het eerste deel leren is eigenlijk de opmaat tot hij CEO wordt in 2005. Dat begint dan ongeveer de jaren 70. En dan neemt hij je eigenlijk mee in wat hij heeft gedaan. Dus hij is bij ABC, de America's Broadcasting Channel. Ik denk dat sommige mensen het misschien wel kennen. Is hij begonnen met werken, eigenlijk onderaan de ladder. En gewoon in de entertainmentwereld gestart. En daarna vertelt hij eigenlijk hoe hij door deels geluk en deels hard werken geluk heeft gehad. Bijvoorbeeld verslag mogen doen van de Olympische Winterspelen. Mm-hmm. Destijds in 1976 geloof ik. Dat zijn allemaal successen geworden. Vanuit daar de managementlaag ingekomen. Toen rustig aan hoofd production television geworden van ABC. Om vanuit daar door te stoten tot executive vice president. En toen gebeurde eigenlijk het interessante. Toen werd ABC overgenomen door Disney. Mm-hmm. Zo kom je eigenlijk in een fusie terecht. Ja. En dan wordt het eigenlijk heel belangrijk. En ik denk dat de les die hij daaruit heeft gehaald, en die op dat moment nog niet altijd even goed ging, is dat je een organisatie die je overneemt met de kennis ook die ze hebben, dat je die ook hun eigen cultuur moet laten behouden. Want dat veel beter is voor de mensen. En ik denk dat dat later ook voor hem wel belangrijk is geworden. Hij heeft nog zo'n 10 jaar gewerkt bij Disney. Is toen rustig aan tweede man geworden. En toen de toenmalige CEO Michael Eisner vertrok, heeft Robert eigenlijk de rol van CEO overgenomen naar een best wel lang traject. En dan kom je dus bij het tweede deel van het boek aan, dat is het leiden. En dan neemt hij eigenlijk mee met een aantal grote beslissingen die hij heeft moeten nemen in zijn carrière. Het begon in 2005. 2005 liep Disney niet zo heel goed. En hij heeft eigenlijk gezegd, ik bedenk een nieuwe strategie. En dat is eigenlijk op 3 pijlers gebaseerd. De eerste is branded content van hoge kwaliteit. Dat klinkt heel logisch, maar Disney in 2005 maakte niet heel veel goede films. Eigenlijk kwam al het goede toen van Pixar af. Hè. Daar had ze een samenwerking mee en die deed al het goede.
Alle echte oude tekenfilms, dat zijn nog wel die Disney, die Cinderella story, dat soort dingen. Ja, maar
daar hingen ze ook nog steeds heel erg op. Hè. Maar dat zijn allemaal series en films uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook nog wel goed. Hè. Met Lion King, denk ik, een van de laatste grote successen daarvoor nog. Die super goed was, een van mijn persoonlijke favorieten ook van vroeger. Maar daarna ging het eigenlijk in het slop. Dat je natuurlijk met Finding Nemo een Disney Pixar film. Maar dat was niet hun eigen werk. Dus die branded content van hoge kwaliteit op 1. Tweede, omarmen van technologie. En de derde was eigenlijk een echte globale organisatie worden. Ze waren het nu wel, ze distribueerden over de hele wereld. Maar waren nog niet echt een globale organisatie. Dus met die 3 pijlers is hij aan de slag gegaan. En eigenlijk neemt hij dan mee door alle stappen die hij zet. Maar onder andere bijvoorbeeld de overname van Pixar. Ja. Dat is eigenlijk de grootste concurrent, hebben ze gekocht. Steve Jobs was toen daar nog de CEO. Dat is ook wel een leuk weetje. En de Marvel, Lucasfilm, 20th Century Fox heeft hij allemaal overgenomen. En daar ook wel elke keer, dat is denk ik waar ik net naar verwezen, elke keer de cultuur van de organisaties zichzelf gelaten. En het hun waarde toe laten voegen aan de, ja, aan de grotere Disney-keten. En dat is denk ik ook wel deel geweest van het succes van die overnames.
Ja, dus eigenlijk naast dat het boek over leiderschap gaat en een leiderschapsstijl, gaat het ook heel erg veel over dus veranderende cultuur en veranderingen aanbrengen in organisaties. Dat sluit natuurlijk ook heel erg goed aan bij ja, onze dienstverlening ook als MLC.
Volledig. En ik denk dat dat denk ik het belangrijkste is. Hè? Want hij wou die verandering doorzetten. Die wil van een organisatie die niet goed loopt, die problemen heeft, financieel achterloopt, naar iets succesvols toe gaan. Ja. En hoe neem je die organisatie mee? Welke keuze maak je daarin? En hoe hou je die cultuur goed? Ja, daar ging het inderdaad ook een heel groot deel over. En dat is leuk om te lezen.
Ook leuk om het uit zo'n mooi grote ervaring met zo'n mooi groot bedrijf daar mooie voorbeelden van te zien.
Ja.
En als je het boek gelezen hebt, wat zijn dan dingen die je opviel of waarvan je denkt, oké, dit is leuk om met collega's te delen of met andere consultants die ook in het vak zitten. Wat zijn dan de dingen die je vooral aanspraak hierin?
Ja, dat is wel een goede vraag. Het boek zat eigenlijk, want je hebt natuurlijk een beschrijving van zijn leven waarin hij continu learnings, tips wijdt aan situaties waar hij in staat. Dus het is eigenlijk lastig om er een paar uit te halen. Maar ik heb het toch maar gewoon geprobeerd. Ja, en ik heb er een beetje gefocust op wat zijn nou de learnings die niet alleen voor een leider interessant zijn, maar die ook voor ons als consultants heel goed toepasbaar zijn. En een mooie quote uit het boek vind ik wel, en dan ga ik hem even voorlezen, is goed leiderschap gaat niet over onvervangbaar zijn. Het gaat over anderen helpen om voorbereid te zijn om jouw positie over te nemen. Het toegang te geven tot jouw manier van werken en besluit te maken. De skills die ze nodig hebben om ze verder te helpen en beter te worden. Ja. Dat was eigenlijk een quote die hij had over zijn positie als leider en hoe hij vooral in het traject nadat hij CEO is geworden altijd mensen heeft geholpen om ook weer zijn rol te kunnen overnemen. En ik denk dat die ook heel erg geldt voor ons als consultants. Ja. Want wij worden eigenlijk ingehuurd als consultant om binnen te komen een specifieke klus te doen, hè, waar wij dan schijnbaar goed in zijn. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij ons zeg maar vastklauwen in die organisatie en daar zo lang mogelijk willen zitten, omdat dat dan misschien commercieel interessant is. Volgens mij is het veel belangrijker om de klant te helpen, de kennis die wij hebben te delen en eigenlijk te zorgen dat er mensen die intern in die organisatie zitten jouw rol dan wel over kunnen nemen en eigenlijk die capability komt brengen in de organisatie. Dus ik denk dat ik die wel heel mooi vond aansluiten bij wat wij doen als consultants.
Ja, ik vond het ook een hele mooie. Ook ik denk voor zijn leiderschap dat het heel aantoonbaar was om ook mensen mee te krijgen. Ook als je een verandering wil doorvoeren, hoe je dan mensen mee kan nemen in jouw skills. En dat mensen ook meer, dat ze eerder met je mee willen bewegen in die verandering misschien. En inderdaad als consultant ook mooi om die skills te kunnen overbrengen op de plek waar je zit. En ook dat in je achterhoofd houden als je op opdracht bent. En dat mooi echt uit te dragen naar de collega's die je op die plek hebt.
Ja.
Ja, mooi. En zijn er nog andere mooie takeaways die je hebt mee kunnen nemen uit het boek?
Ja, ik heb er denk ik nog wel een paar. De eerste is, begin ik eigenlijk weer met een quote. Stel de vragen die je moet stellen. Geef zonder je daarvoor te verontschuldigen toe wat je niet begrijpt. En doe het werk dat nodig is om zo snel mogelijk te leren wat je moet leren. En dat sloeg eigenlijk op het feit, hij is best wel een aantal keer gepromoveerd in een nieuwe situatie beland waar hij eigenlijk nog niks in wist. En dat is eigenlijk in zekere zin ook wat wij als consultants doen. Hè. We worden gedropt in een nieuwe organisatie. Vaak dan wel met de klus waar je kennis van hebt, maar je kent de organisatie niet. Dus je moet eigenlijk heel snel graven. Wat moet ik weten? Wat is minder belangrijk om te weten? Stel de vragen. En ja, geef vooral ook toe wat je niet begrijpt. Ik denk dat het lastig is. Helemaal als ik gewoon voor mezelf spreek. Hè, is het soms toch wel lastig om te zeggen dat je iets niet begrijpt, dat je iets niet helemaal snapt. Ga je zelf zoeken naar de informatie die je nodig hebt. Terwijl het natuurlijk veel sneller is om het gewoon te vragen en ermee door te gaan. Dan kun je tijd weer besteden aan zaken die wel effectief zijn of waarde toevoegen.
Ja, ook een hele herkenbare, denk ik. Inderdaad, ook elke keer op die nieuwe bedrijven, nieuwe omgevingen waar je in bevindt. Dat het
soms heel veel kan schelen. Nieuwe mappen, ja, nieuwe alles. Weet je, denkt dat ik moet het begrijpen, want het zal wel logisch zijn. Maar ja, soms is het vraag stellen natuurlijk gewoon.
Op een gegeven moment kan je jezelf er bijna verdrinken.
Ja.
Ja. En zijn er nog meer dingen in het boek die naar voren komen waarvan je denkt, dat is goed om mee te nemen?
Ja, ik had een andere. Het was meer zijn, niet zozeer een quote, maar meer zijn aanpak ook daarin. Die op een gegeven moment beschrijft. Het gaat dan eigenlijk over de tijd die probeert Pixar over te nemen. De relatie met Steve Jobs, de toenmalige CEO van Pixar, is best wel bekoeld. Door zijn voorganger Michael Eisner. Die hebben best wel wat clashes gehad. Want er was al een samenwerking waarvan Pixar vond dat die heel ongunstig was voor hun. Nou ja, goed, dat is best wel hoog opgelopen en liep niet meer heel goed. Dus eigenlijk ja, was die relatie heel erg bekoeld. En was zijn benadering daarin dat hij ernaar neigt om slecht nieuws te benaderen als een probleem waarmee je aan de slag kan. En niet zozeer als een eindpunt. Dus de nee die je dan krijgt is voor hem dan niet, hè, ik stop hier met het verder werken, maar ik ga hier juist mee aan de slag. En dit heeft echt wel geholpen. Hij vanaf daar toch probeert die relatie op te bouwen, raakvlak proberen te zoeken, eerste kleine samenwerking op te starten. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot de mogelijkheid voor Disney om Pixar ook te kopen, wat echt niet een gegeven was vooraf. En ik denk dat dit ook wel weer echt voor ons op toepassing als consultants. Mm. We werken vaak in projectgroepen of in projectteams. Waarbij het slecht nieuws nooit heel ver weg is. En het is denk ik meer hoe ga je daarmee om. Hè? Als je een nee te horen krijgt of je project echt niet de go waar je op had gewild. Ja, leg je je daar dan bij neer? Of ga je nadenken, oké, hoe maak ik hier toch een succes van? Hoe kan ik door? Hoe kan ik het gesprek aangaan? En hoe kan ik er toch nog wat van maken? En ik denk dat die mindset denk ik ook wel voor hè? Mezelf en ook wel collega consultants heel waardevol is.
Ja, ja, zeker omdat we ook vaak natuurlijk op een opdracht gezet worden waar een bepaald probleemstuk ligt die opgelost moet worden. Dus het is inderdaad mooi om een positieve mindset erin te houden. En ook om als externe juist zo'n nieuwe frisse blik daarop te kunnen toevoegen. Ook naar je collega's dan in je opdracht doen. Ja, kunnen we denk ik veel van leren. En hoe past het nog meer bij MLC? Je leiderschap, maar hoe kunnen we nog meer over leren?
Ja, dus inhoudelijk heeft het eigenlijk niet zo heel veel mee met MLC te maken. Dus ik dacht in het begin ook, ja, moet ik dit boek dan wel lezen om er een podcast of iets dergelijks over te maken. Maar ik ben hem toch wel gaan lezen, omdat er denk ik ook heel veel soft skills naar voren komen die wel raakvlak hebben met MLC. Dus het hoeft ook niet altijd over het digitale proces transformatie te gaan. Het kan ook ergens anders over gaan. En ik denk dat daar wel heel veel over te leren is. Ik denk ook vooral het tweede deel van het boek gaat heel erg over het overnemen van andere grote entertainmentbedrijven. En dan heb je het over Pixar, maar ook bijvoorbeeld over Lucasfilm van George Lucas met de hele Star Wars saga daarin. Wat eigenlijk best wel projecten zijn die ze heel dicht bij die personen liggen. Dus je neemt dat niet zomaar over. Hè. Het is niet een bedrijf dat je koopt, het is echt een stukje identiteit van die personen die je koopt. En waar hij je heel goed in meeneemt, is hoe hij dan dat gesprek aangaat. En hoe hij ze benadert en behandelt met respect, empathie. Om op die manier ervoor te zorgen dat zaken die misschien in het begin onmogelijk lijken, later toch mogelijk worden. En ik denk dat dat voor de dienstverlening niet zozeer, maar wel voor het stukje relatiemanagement binnen MLC ook wel een goede les kan zijn. Dus blijf gewoon aan je relaties werken met je klanten, je opdrachtgevers, maar ook de mensen om je heen. En kijk waar dat je brengt en wat voor mooie dingen dat teweeg kan brengen.
Ja. Inderdaad, echt een stukje optimisme en ook het relatie opbouwen en daardoor ook proberen mensen mee te nemen op de plek te komen waar je zou willen zijn en steeds minder nee te horen, hopelijk.
Precies, ja. En ook wel echt samen mooie dingen bereiken. Ja. Ja, dus niet alleen voor jezelf, maar ook wel zorgen voor die synergie en dat je alle twee iets moois neer kan zetten. Ik denk dat wel echt mooi is, inderdaad.
Nou, nu je terugkijkt op hoe je het boek hebt gelezen en alle lessen die hij geleerd heeft, wat zijn dan een mooie soort opdracht zijn of een mooie les die we ook aankomende week een beetje mee kunnen nemen en meteen toe kunnen passen op het werk? Dus zeg maar een bepaalde mindset die we mee kunnen nemen de week in.
Ja, ik denk dat we dat toch echt, wil ik toch echt op een stukje optimisme en positiviteit richten. Want Robert zegt eigenlijk dat optimisme een van de belangrijkste kwaliteiten is van een goede leider. Ook als er moeilijke beslissingen gemaakt moeten worden. En de uitkomsten die daaruit komen verder van ideaal zijn. Een optimistisch leider zegt hij laat zich op dat moment niet leiden door het pessimisme dat er heerst. En de simpele reden die hij daarvoor heeft is dat mensen zich niet aangetrokken voelen tot pessimisme. Optimisme is veel meer wat mensen inspireert en wat mensen meekrijgt. Dus ik denk dat dat wel een mooie les is voor de komende week die we allemaal mee kunnen nemen. Hè. In je opdracht gebeurt er wat, heb je de tegenslag, blijf positief, blijf optimistisch. Focus je op de zaken die je wel op kan lossen en waar je wel wat aan kan doen. En dan denk ik dat je week niet alleen een stukje beter gaat, maar misschien ook wel een stukje leuker wordt.
Nou, Tom, heel erg bedankt voor alle dingen die je hebt willen delen over het boek. En hopelijk zien we je de volgende keer weer met een ander boek over wie weet wat. Heb je al een boek op het oog?
Of, ik heb nog geen boek op het oog, maar het lijkt me leuk om binnenkort weer terug te keren en weer wat te komen of te vertellen.
Nee, maar goed. Nou, we zien je graag.
Bedankt. Okay.